van God, de Bijbel dus kijken, dan zien wij zoveel gebeuren. Dat bij ons ja, de gedachte zou kunnen opkomen, bij God is alles mogelijk. En dat is werkelijk zo, bij God is alles mogelijk. Maar het is goed om deze woorden ook eigenlijk in zijn verband te gaan lezen. Zodat wij eigenlijk deze woorden ook beter gaan verstaan. Ik lees nu uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben even overgestapt. Nieuwe Bijbelvertaling en dan ga ik beginnen in vers 16. En dan zie je dat het wat Jeremia daarin optekent. Nadat ik het koopcontract aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de Heer. Ach Heere, mijn God, u hebt met uw grote kracht en met uw machtige arm de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. U bewijst uw liefde aan duizenden. U laat voor de schuld van de ouders ook de kinderen boeten. U bent de grote sterke God. Uw naam is Heer van hemelse machten. Uw besluiten zijn indrukwekkend. Uw daden machtig. U let aandachtig op de levensweg van de kinderen en beloont ieder naar zijn daden. U hebt in Egypte tekenen en wonderen verricht. En verricht die tot op de dag van vandaag in Israël en onder heel de mensheid. Zodat uw naam nu overal gevestigd is. U hebt uw volk Israël met angstaanjagende tekenen en wonderen uit Egypte weggeleid. Met sterke hand en opgeheven arm. En u hebt hun dit land gegeven, dat u hun voorouders onder ede had beloofd. Een land dat overvloeit van melk en honing. Uw volk trok het binnen en nam het in bezit, maar gehoorzaamde u niet. Ze leefden uw wet niet na, volgden uw geboden niet op. Daarom werd deze ellende hun deel. Vers 24 zegt, de bestormingsdammen reikten al tot de stadsmuur. De stad staat op het punt te worden ingenomen. Ze valt in handen van de Chaldeeën, die haar belegeren. Het zwaard, de honger en de pest brengen haar ten val. Wat u hebt aangekondigd, ziet u nu zelf gebeuren. Toch hebt u, Heere, mijn God, mij gezegd, akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt. En dan staat er in vers 26, hierop richtte de Heere zich tot Jeremia. En vers 27, ik ben de Heere, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? En als je dat zo leest, dan kom je erachter dat Israël toch in een behoorlijk probleem zit. Dan zie je dat Israël, hij heeft zoveel gedaan voor Israël, maar zijn geboden worden niet nagevolgd. En dat is een groot probleem en dat zullen we steeds weer zien. Als wij Gods woord, zijn geboden niet navolgen, dat daar toch wel consequenties aan verbonden zijn. Dus een verstandig iets is, probeer zoveel als mogelijk. Probeer alle geboden van de Heer na te leven. Waar je nog in struikelt, bid en vraag de Heer om kracht. Bid en vraag hem om vergeving. Bid en vraag hem dat hij je een nieuwe inspiratie geeft om dat toch wel te doen. En er is iemand die op een zondagschool was en die vroeg dus, is er ook maar iets wat God niet zou kunnen doen? Een van de kinderen antwoordde, hij kan niet iedereen naar de zin maken. ik weet niet of dat zo is, maar Maar dat was het antwoord. Maar als je kijkt naar het antwoord wat de Heer geeft in vers 27, dan is dat toch wel eigenlijk bijzonder. Want vers 27, dat vers hebben we gelezen, hij zegt, ik ben de Heer, de God van al wat leeft. En dan zie je dat hij daar eigenlijk een vraag aan koppelt. Dan zegt hij, is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? Deze vraag heeft niemand aan de Heer gesteld. Het is eigenlijk opmerkelijk dat deze tekst uit Jeremia, dat is eigenlijk toch wel iets daarbij God zelf die vraag oproept en hij geeft ook het antwoord in alles wat hij doet. Maar dat God een vraag stelt, dat is eigenlijk niet gebruikelijk, zou je moeten zeggen. Dus hij geeft geboden. Hij geeft ons alles waar we eigenlijk mee kunnen leven. En toch is het niet helemaal waar. Want God stelt regelmatig vragen. Hij kan jou een vraag stellen, hij kan mij ook een vraag stellen. En we zien dus in Genesis 18, dan zien we dat God daar ook een vraag stelt. We gaan ook even daarnaar kijken. En Genesis 18, vers 14. Genesis 18, vers 14. Ik switch tussen die twee Bijbels. Ik ga gewoon nu lezen vanuit die andere vertaling. Maar we gaan naar Genesis 18. Je mag het gewoon hier projecteren. En dan lees ik het samen met jullie. Dus hoofdstuk 18, vers 14. Genesis. Het is een belangrijke vraag die hier staat, maar we gaan wel die vraag even verlaten. Zou voor de Heer iets te wonderlijk of onmogelijk zijn? Maar we gaan naar Genesis 18. Zijn we daar? Oké. Okay. Nou. Ja, oké. Okay. Nou, misschien is het goed, laten we even kijken in vers 13. Waarom? 12. 11. Zo loop je door de Bijbel heen. Nou. De Heer is in vers 11 zegt de Heer, Abraham, dat staat dan opgetekend, Abraham nu en Sarah waren oud en hoog bejaard. Dus ze zouden eigenlijk in wat onze dagen betreft in een bejaardentehuis moeten horen. Zijn er hier bejaarden in ons midden? Oh God, ik zie al handen, maar dat is niet. Heren, alsjeblieft niet. Maar ze waren hoog bejaard. En de Bijbel zegt, het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. Vers 12, even kijken wat daarop getekend staat. Nou, voordat ik denk dat ik vers 10 erbij hoor, maar laat me dat zo zeggen. De Heer zegt tegen Abraham, hij gaat Abraham bezoeken. En dat waren mooie momenten. Abraham was een dienaar van de Heer. En dan zie je, dan gaat hij Abraham bezoeken. Dan is hij daar samen met twee andere engelen. En dan is hij in gesprek. En dan vertelt hij een aantal dingen aan Abraham, wat hij van plan is te doen. Hij was van plan om een stad helemaal van de aardbodem te doen verdwijnen. Sodom en Gomorra. Ik neem aan dat jullie wel van die stad gehoord hebben. Want God heeft die stad helemaal tot de bodem toe afgebroken. Vanwege zonde. Dan vertelt hij dat aan Abraham. Hij vertelt aan Abraham van, ik ga dat doen. En dan zie je dat Abraham begint te pleiten, te bidden en te vragen van, Heer, doe dat alsjeblieft niet. Als er zoveel mensen zijn die niet gezondigd hebben of niet echt in zonde leven, gaat u toch niet een hele stad van duizenden mensen. En hij zegt, nee, dan ga ik het niet doen. Dat hij het terugbrengt tot een heel klein aantal van 5. Dat als die er zijn, en dan gaat de Heer, dan zal ik die stad niet afbreken. Maar hij zegt wel aan Abraham, volgend jaar kom ik terug. En dan zal Sarah een kind hebben. En Sarah, die zit niet bij dat gesprek. Sarah zit in de tent. Waarschijnlijk ook achter een gordijn, ik weet het niet. Dat staat niet exclusief zo beschreven, maar ze luistert wel. Ik weet niet waarom vrouwen altijd willen horen wat andere mensen bespreken. Ik weet het niet, maar ja. Ik heb er wel ervaringen mee, dus dat je dat ziet. En zij hoorden dat. Ze waren hoogbejaard en de Heer zei, volgend jaar kom ik terug. Dan gaan we kijken. En dan kijken wat er staat geschreven. Dus vers 12 zegt, dus lachte Sarah in zichzelf, denkende, zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen ben? Ik weet niet hoe ik deze tekst moet uitleggen. Zal ik nog verlangens hebben om seksuele omgang te hebben nu ik vervallen ben? Ik weet niet hoe ze eruit zag toen ze vervallen was. Maar dat is een vraag die haar bezig hield. Want de Bijbel zegt, het ging haar niet meer naar de wijze van de vrouwen. Met andere woorden, ze was al in een andere periode gekomen. Dat ze geen kinderen meer kon baren. En dan vertelt de Heer van, volgend jaar kom ik en dan heeft ze een kind. En dan vraagt zij van, ja. En ze zegt ook, terwijl mijn Heer, mijn man, wat staat er geschreven, mijn Heer, oud is. Ik probeer me allerlei dingen bij die teksten te bedenken, maar er staat nogal wat hier opgetekend. Maar dan zie je, dan vers 13, dan zie je dat Sarah op een gegeven moment, ja, die, toen zij dat eigenlijk hoorde, wat de Heer eigenlijk allemaal zei, begon Sarah eigenlijk te lachen. En ze denkt, zal ik echt weder baren? Terwijl ik al oud geworden ben. En vers 14, dan zie je dat de Heer gaat antwoorden. Dan zie je dat de Heer haar op dat moment een antwoord geeft. En dan zegt de Heer daar, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn. Te bestemde tijd, over een jaar, zegt de Heer, dan kom ik, zeg maar, hier, zal ik weder tot u keren en Sarah zal een zoon hebben. Ze zal een zoon hebben. En zij denkt van, ze kijkt naar haar man, ze kijkt naar zichzelf en ze denkt, ik weet niet of dat nog kan. Ik weet niet als je nog dat verlangen hebt naar elkaar. Ik weet het niet. God weet allemaal. Maar ik weet in ieder geval, als het niet meer gaat naar de wijze zoals het eigenlijk lichamelijk gaat, hebben we toch de taak om de Heere daarbij te betrekken. De Heere te vragen van, Heere, is er voor u iets te wonderlijk? Heere, is er voor u onmogelijk? En dat de Heere in jouw situatie, in mijn situatie, een verandering kan brengen. Is er iets voor de Heere onmogelijk? Het gaat, want Sarah was op dat moment eigenlijk al 90 jaar oud. Ik zie al een 90-jarige zwangere lopen. Sarah hoorde het gesprek en dat bracht toch wel wat problemen. Maar wat we wel zien is dat de Heer daar aanstoot aan neemt. Dus als je denkt van, nou, mensen nemen aanstoot aan dingen, nou, de Heer dus ook. En daarom vraagt de Heer dus, waarom lacht Sarah? We kunnen soms handelen en denken van, nou ja, de Heer heeft het toch niet gezien. Nee, de Heer ziet alle dingen, hij weet alle dingen. Hij weet ook wat er eigenlijk in ons hart omgaat. En dan zie je, ja, is er ook maar iets voor de Heer onmogelijk? God geeft zelf antwoord op zijn vraag. De vragen die hij stelt, hij geeft de antwoorden. Zodat wij weten dat we niet hoeven te tasten in het duister, maar dat we weten wat de antwoorden dus ook zijn. En het is interessant om te zien hoe God zelf het antwoord geeft op die vraag. En als je daarnaar kijkt en we gaan weer terug naar Jeremia 11. Jeremia 11. Dan zie je in vers, even kijken, hoofdstuk 11 vers 5. Dan zie je dat de Heere daarin zegt. Ik lees het wel even voor. Dan houd ik me aan de belofte die ik jullie voorouders onder ede heb gedaan. De Heer geeft daar zelf het antwoord. Dan houd ik mij, zegt de Heer, aan de belofte die ik zeg maar, jullie voorouders onder ede heb gedaan. Ik beloofde hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing. En dat land bezitten jullie op de dag van vandaag. Dus als je teruggaat naar dat hele hoofdstuk, zeg maar, van Jeremia, dan zie je dus dat eigenlijk een conflict is in het denken van de mensen. Dat ze denken dat God het niet kan. En dat God dan daarom op die wijze eigenlijk dat antwoord eigenlijk zo geeft aan ze. Nergens in de geschiedenis kun je vinden dat God ooit een belofte heeft gebroken. En ik denk dat dat belangrijk is, iets is voor jou en voor mij. Wanneer ik eigenlijk met problemen zit en ik weet dat er in Gods woord beloftes zijn daarover, dan ga ik die beloftes in mijn gebed meenemen. Heer, het staat in uw woord. Geloof heeft alles te maken met het woord van God. God spreekt zijn woord en daarom staat het hier opgetekend. Elk woord dat de Heer heeft opgetekend of uitgesproken staat hier opgetekend. Zodat jij en ik altijd weer terug kunnen gaan naar de Bijbel en kunnen kijken wat zegt de Heer daar. Ik zal het volk een land geven, overvloeiende van melk. En als er nog geen melk en honing is, dan moeten we bij de Heer zijn. Dan moeten we de Heer gaan aanroepen. Dan moeten we tot de Heer gaan bidden en de Heer gaan vragen. Heer, waarom is er geen melk en honing? Heer, waarom zijn deze dingen er niet? En God breekt zijn woord niet. Nooit. Maar er zijn wel dingen in ons leven die maken dat wat God beloofd heeft, dat hij het niet doet. Er zijn dingen in ons leven. Dus als ik aan de Heer vraag, Heer, waarom is er dit niet? Dan laat ik het even. Maar ik weet, dat ben ik nu elke keer al tegengekomen, dat de Heer op een rustig moment je een antwoord geeft. En vaak heeft het te maken met dingen die ik niet doe, nalatig ben. Dat ik daarin eigenlijk kan zeggen van ja, God houdt me eraan. En als ik dat van hem vraag, want hij is een man die naar zijn woord handelt, dan kunnen we zeggen van ja, als het goed is, hebben wij geleerd dat, laat het bij jou zijn, een man, een woord, een woord. Bij God is het niet anders. Hij handelt op dezelfde wijze. Het betekent eigenlijk dat je, eigenlijk, als je iets belooft, dat je ook daaraan houdt. Of je moet houden. Dat is een belangrijk iets. Het is een belangrijk iets voor jou en voor mij. Daardoor kan je vertrouwen opwekken bij anderen. En dat is wat de Heer ook geeft. Met andere woorden, een mens is niet beter dan zijn woord. Als die uitspraak ook geldt voor God, is God zeker te vertrouwen. En God is te vertrouwen. Waarom? Hij is namelijk één met zijn woord. En vaak als we de Bijbel lezen, dan denken we, oké, God heeft daar zijn woord gegeven. Maar dan zie je opeens in het Nieuwe Testament iemand komen, die verschijnt in Israël, en die gaat opeens spreken, als hij in de bediening, en dan zegt hij, ik ben het woord des Heren. Alles wat God doet, gaat via Jezus Christus. Alles wat hij naar ons toe doet, gaat via Jezus Christus. En Jezus is het woord van God. En daarom kunnen we daar ook vertrouwen op, omdat hij dat woord ook gebruikt en Jezus gebruikt ook datzelfde woord ook naar ons toe. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en niet tot gestand doen? Nee, God zal altijd dat doen. Hij zal terugkomen, hij zal zich houden aan zijn woord. Als God niet getrouw zou zijn aan zijn woord, wat zouden dan de gevolgen zijn voor ons van zijn verlossing? Van de door Jezus Christus, die dus aan het kruis gestorven is. Indien hij terug zou komen op het besluit dat wij, zeg maar, dat wij door Jezus Christus zijn dood en opstanding door het geloof gered zijn, en hij zich daar niet aan zou houden, dan zou eigenlijk heel dat verlossingsverhaal niet meer kloppen. Maar God houdt zich aan zijn woord. Wat hij gezegd heeft, dat doet hij. En dat kunnen we ook opbouwen, daar kunnen we op rekenen. Want we kunnen echt zoveel bidden wat we willen. En proberen goed te leven en alles goed te doen. En betrouwbaar over te komen. Maar we zullen altijd het woord van God in ons leven moeten hebben. En het woord van God moeten proberen na te leven. Wat hij van ons vraagt. En iemand vroeg, stel dat het nou allemaal niet waar is wat God beloofd heeft. Wat zeg je dan? Als iemand dat aan je zou vragen, wat blijkt dat als je nou dat allemaal natrekt en het is niet waar, wat is dan het probleem? Nou, het antwoord is dan eigenlijk heel simpel. God heeft veel meer te verliezen dan jij. Want als God zijn woord niet waar is, dan is het in ieder geval zo dat God zijn eer teniet gedaan wordt. Dat God zijn reputatie teniet gedaan wordt. Dat God zijn karakter zal verliezen. God is, hij behoort ook en hij houdt zich ook aan zijn woord. Hij heeft niet zomaar gedaan. Daarom heeft hij Jezus Christus ook gegeven als het woord van God. Zijn eer, zijn reputatie en zijn karakter zal hij verliezen als hij zich niet houdt aan wat hij gezegd heeft. En daarom is dat iets wat heel erg belangrijk is voor jou en voor mij. In 1 Koningen, waar kunnen we even naartoe gaan? 1 Koningen 8, vers 56, zei Salomo iets. Geprezen, zegt hij, geprezen zij de Heere, die zijn volk Israël rust heeft gegeven, zoals hij heeft beloofd. Niet één van de beloften die hij bij monden van zijn dienaar Mozes heeft gedaan, is onvervuld gebleven. Geen enkel. Allemaal zijn ze uitgekomen. God kan je redden, al ben je nog zo slecht. Al is je leven nog zo slecht geweest, God kan je redden. Iemand hoeft niet te denken van, nou, mijn leven heeft er niet goed uitgezien. Ik loop weg en ja, want het is toch niets meer aan te veranderen. God kan je redden. Maakt niet uit hoe slecht je geleefd hebt, waar je allemaal doorheen gegaan bent. God is in staat dat te doen. Die macht heeft hij. Denk aan Saulus. Saulus was een vervolger van de gemeente. Saulus was iemand die mensen gevangen zette en ze ter dood liet brengen. En toch veranderde God zijn leven. En hij werd Paulus. Hij lasterde de naam van Jezus overal. Het was een verschrikking gewoon. En het is eigenlijk waar wat hij later geschreven heeft. Dat zien we in Romeinen 10, vers 13. En dan ik weet niet, zijn we daar al? Romeinen 10, vers 13. Dit is een belofte. Ik zou zeggen, dit zijn beloftes die in het woord van God staan. Ik zou ze opschrijven en ik zou ze bergen in mijn hart. Ik zou ze bergen op mijn telefoon. Ik zou ze bergen in een aantekenboekje. Zodat ik altijd hierop terug kan komen. Hoe de situatie is waar ik me op dat moment ook bevind. Want onze levens die zijn vaak aan veranderingen onderhevig. Het hangt er helemaal vanaf wat voor leven we leven. Leven we dicht bij de Heer? Leven we ver bij de Heer? Dan verandert het nog het een en ander als je ver bij de Heer leeft. Maar Paulus die schrijft in Romeinen 10 vers 13. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Als je denkt van nou, ik voel me echt veroordeeld, want mijn leven ziet er niet goed uit. Je hebt dingen gedaan die ook niet kloppen. Dan kan je in ieder geval de naam van de Heer aanroepen en pleiten op dit woord wat hij geeft. En dan vragen mensen, ja, waarom bereidt hij daar niet alle? Wat is dat dan? Dat is een van de dingen die God beperkt in het alles kunnen doen. En dat is een belangrijk iets. En dat is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid is eigenlijk een van de grootste problemen in ons leven. Ongehoorzaamheid, dat zorgt ervoor dat wij een afstand krijgen. Dat er een scheiding komt tussen ons en God. Ongehoorzaamheid aan God, dat vinden we elke keer weer terug in de Bijbel. Het niet luisteren naar of verwerpen van, zeg maar, of opzettelijk, zeg maar, overtreden van Gods wil en geboden. En deze houding begon bij Adam en Eva in het paradijs. En heeft sindsdien alle mensen geraakt die eigenlijk in ongehoorzaamheid gevallen zijn. Die scheidt de mens van God. Brengt oordeel. Ongehoorzaamheid is een dodelijk wapen die de vijand eigenlijk in ons zet. Wil hij ons ten val brengen, dan is dat in ieder geval door middel van ongehoorzaamheid. Dat we niet meer luisteren naar de stem van God. Dat we niet meer luisteren naar wat de Bijbel ons laat zien. Dat wat we lezen, dat we aan ons eigenlijk aan de kant neerleggen. Maar laat ook de noodzaak en de rijkdom van vergeving en vernieuwing in Christus zien. Dat is een belangrijk. Het laat ons dat zien, dat er is een noodzaak. Er is een rijkdom van vergeving en vernieuwing die we in Jezus Christus ontvangen. Zo belangrijk is dat. In 1 Samuel 15, vers 23. Laten we daar wel even naartoe gaan. Om maar iets te laten zien wat voor, hoe God over bepaalde dingen denkt, over ongehoorzaamheid, over zonde denkt. En waarom mensen vaak onder demonische machten terechtkomen, terwijl ze niet eens weten waarom. Maar dat is wel een belangrijk iets. Dit is wat gebeurt. God geeft aan Saul, niet aan Saulus, maar aan Saul de opdracht. Hij moet gaan. Wat zei je? Koning Saul. Oké. Hij geeft aan die koning de opdracht. Hij moet gaan en hij moet, zeg maar, de vijand slaan met de bang. Dat betekent, hij moet hem kort en klein slaan. Hij moet daar eigenlijk een einde aan maken. Aan die weerstand. Wat doet hij? Hij gaat en de beste dingen, de beste schapen, de beste, waardevolste dingen, bewaart hij. Houdt hij apart. En de rest slaat hij. Dan denkt hij, ja, dan ben je zelf van die dingen af. Maar dan heeft hij een probleem, want dan komt hij nou de profeet tegen. En de profeet die loopt naar hem toe. En de profeet en die vraagt, heb je gedaan wat de Heer gedaan? Ik heb alles gedaan wat de Heer heeft gevraagd, dat heb ik gedaan. En dan zegt, die profeet tegen hem, klopt niet, je hebt niet alles gedaan wat de Heer zegt. En dan kijk, dit is het antwoord dat de Heer die profeet aan hem geeft. Weerspannigheid is even erg als toverij. Weerspannigheid is even erg als toverij. Wanneer demonische machten in ons leven invloed proberen te krijgen, dan is dat door één belangrijk wapen die ze gebruiken, toverij. Dat je dingen anders begint te zien. Dat je met dingen anders begint om te gaan. Dat je onder toverij komt. Dat je niet eens meer jezelf bent. Ik hou me niet zo vaak daarmee bezig, maar afgelopen week was er een voetbalwedstrijd tussen Ghana en
Engeland.
En terwijl die wedstrijd voortduurde, het lukte de Ghanese niet om, zeg maar, een doelpunt te maken. Toen werd er een bericht doorgegeven door degene die die wedstrijd uitzendt. Het blijkt dat er op dit moment een van de grootste wonderdochters in Ghana een vervloeking heeft uitgesproken. Dat er is een voetballer in Engeland, Kane, dat hij geen doelpunt meer zal maken. En die Ghanese die ging helemaal uit het dak, want er was een vervloeking uitgesproken. Dat is toverij. Wat ik niet begreep op dat moment is, waarom een nuchtere journalist dit meegeeft. We kijken naar voetbal en opeens ga je vertellen over een wonder, wat een toverdochter heeft gedaan in Ghana. Maar het is wel natuurlijk om de situatie te veranderen. Dat misschien, als die Engelsen het horen, hé, er is een vloek uitgesproken op dit moment. Dat ze in plaats van die bal in het doel, dat ze die bal naast trappen. Ik weet het niet. Maar het is wel een verschrikking. Maar dat soort dingen heb je in, zeg maar, in levens waar mensen onder dit soort omstandigheden leven. Toverij. Dus, maar hier zegt die profeet, die zegt, als je weerspannig bent tegen God, als je niet doet wat hij zegt, je hebt een andere mening en je denkt bij jezelf van hij bekijkt het, dan zegt die profeet, dat noemen we nou toverij tegenover God. Dat is toverij. Dat betekent dat jouw mening, jouw gedachte is hoger dan die van God. Dat is nou toverij. En dat zijn dingen wat mensen vaak niet begrijpen ook. Dat als de Heer zo'n opdracht geeft dat ze iets moeten doen, dat zij zeggen van, nou, er staan weinig mensen hier, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Dat betekent dat jij jouw mening maakt hoger dan die van God. En dan kom je in toverij. En dat zijn levensgevaarlijke omstandigheden. Dan kijk wat hij verder zegt. Eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. Dus trouwens denken van, ja, maar ik ben niet bij die man gegaan die met die drum slaat. Eigenzinnigheid, zegt de Bijbel, is even slecht. Is niet anders. En we mogen dus dit soort dingen mogen we heel goed opletten. Wanneer we de opdracht krijgen van de Heer om dingen te doen, te leven. En dat wij dan zeggen van, nou, ik ga het niet doen hoor. Ik denk niet dat ik het ga doen. Eigenzinnigheid. Ik ga iets anders doen. Ik ga, weet je wat ik ga doen? Ik kom in de kerk en ik steek hier die kaars aan. Het is in sommige kerken is dat een belangrijk iets. Dan steek je die kaars aan en dan heb je misschien iets geweldigs, een religieuze daad gedaan. Maar je doet nog steeds niet de opdracht van de Heer. En eigenzinnigheid is afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. En kijk wat de beslissing is daarom. Daarom verwerpt hij u als koning. Dus het zijn dingen waar wij nooit mee moeten spotten. Dat zijn dingen die eigenlijk de Heer wil dat wij die in ons leven echt naleven. Dat wij die dingen vast gaan houden. Want de Heer wil in ons leven, hij wil dat we voorspoed gaan bereiken. Dat we in dingen zeg maar terecht gaan komen waarbij hij ons kan zegenen. Jesaja. Ik zie nog een tekst hier in Jesaja, maar we gaan even die zeg maar, even overslaan. Het is geen weerspannigheid, maar kijk naar de tijd ook. Dus ja. Het gevolg in ieder geval van ongehoorzaamheid leidt tot scheiding van God. En met het oordeel van een vloek. Dat staat in Deuteronomium 28. Je mag het thuis lezen, heel rustig lezen en dan kom je erachter. We gaan wel naar Romeinen 2. Romeinen 2. En dan gaan we naar vers 6 tot en met 8. Dan waarschuwt Paulus daar wel. Romeinen 2. Even kijken wat daarop getekend staat. 6 tot en met 8. God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan ieder die vandaag hier zit en die het woord van God hoort, bedenk dit, God gaat je belonen naar je daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Dus willen wij het eeuwige leven hebben, dan is dit de weg die we moeten kiezen. Dit is wat de brief, zeg maar, in Romeinen ons leert. En als we kijken naar vers 8. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedig en zich laat leiden door onrecht, straft met zijn eigen toren en straft hij met zijn eigen toren en woede. Dat zijn dingen die we mogen nooit vergeten. Dat zijn dingen, daar moeten we zo voorzichtig mee zijn Dat we daar niet in vallen. Dat we de tegenstander niet, zeg maar, ons laten misbruiken om hierin te vallen. Dat zijn dingen waar we zo voorzichtig mee moeten zijn. We gaan naar Psalm 78. We zijn bijna aan het einde. Dus maak u niet druk. We zijn bijna aan het einde. Psalm 78. Vers 56. Ik lees hem zoals het hier staat. En dan gaan we zo straks kijken. Zoals het in die vertaling staat. Maar zegt de Bijbel daarin. Vers 56. Maar zij daagden God uit. En tergden hem. Tergenis beperkten hem. Namen de Allerhoogste en zijn richtlijnen niet ernstig. Wat staat daarop getekend? Zij daagden God uit en tergden hem. En namen de Allerhoogste en zijn richtlijnen niet ernstig. Dat zijn dingen waar ik van moet leren. Dat zijn dingen waar u van ook kan leren. Ook ongeloof kan beperken. Als we ongelovig zijn, dan kan dat beperken. Als ik kijk naar hoe die psalm, psalm 78, nog een keertje. En dan ga ik hem wel even openslaan in de NBG-vertaling. Even kijken wat daarop getekend staat. Nou, ga naar vers 12, dan staat er geschreven: ten aanschouw van hun vaderen deed hij wonderen in het land Egypte. Het veld van Zoan. Hij kliefde de zee, hij splitte de zee dus toen zij, zeg maar, uit Egypte vertrokken. Hij voerde hen er doorheen en bracht het water tot slaan als een dam. Hij geleidde hen met een wolk des daags en met een vurig licht de ganse nacht. NBG. 12. Hij kliefde de zee, vers 13. Hij voerde hen er doorheen en bracht het water tot staan als een dam. Vers 14 zegt: hij geleidde hen als een wolk des daags en met vurig licht de ganse nacht. Hij kliefde de rots in de woestijn en drenkte hen rijkelijk met watervloeden. Hij deed beken vloeien uit de rots en water neerstromen als rivieren. Maar, vers 17 zegt, maar zij bleven verder tegen hem zondigen. Zij waren in de duisternis wederspannig tegen de Allerhoogste. En als je dat ziet, dan begrijp je eigenlijk niet dat een volk dat zo geleid wordt door de Heer, door de meest mens, ja, je kan het niet bedenken, onmogelijke manieren, dat hij dat volk op zo'n manier eigenlijk er doorheen leidt. En dan staat er in die psalm, ik zie het feit even zo snel niet, maar dan staat er in die psalm: zou de Heer voor ons hier een tafel kunnen aanrichten? Dat is wat ze vroegen. En wat deed de Heer? De Heer liet een wind opkomen. En de Heer zorgde ervoor dat er kwakkels kwamen. Dus dieren, vogels kwamen. En die vielen allemaal precies waar het volk van God was, vielen ze neer. Zodat ze dat allemaal konden nemen en eten. En nog waren ze weerspannig tegen God. En wij moeten ervoor zorgen in ons leven dat dit soort dingen ons nimmer zal overkomen. Dat als God ons iets vraagt, dat wij bereid zijn ook naar te horen. We gaan naar het laatste vers. Want ik zie dat de tijd nadert en ik zie ook dat vers 3 tot en met, even kijken, Efeze 3, vers 20. Geloof en gehoorzaamheid maken dat God door de kracht die in ons werk bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Even kijken, heb je hem al gevonden? Efeze 3, vers 20. Aan hem die door de kracht die in ons werk bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Wat je niet eens vraagt, daar zorgt hij voor. De dingen die je misschien niet eens weet, waar je doorheen gaat, en waar je niet eens bij stilstaat dat dat probleem er is, daar denkt hij aan. En hij zorgt ervoor dat jij daarin voorzien wordt, dat hij je daar doorheen kan helpen. En daarom is het iets waar we, de Heer echt dankbaar voor mogen zijn. Dat geloof en gehoorzaamheid maken dat God door de kracht die in ons werk, dat is de kracht van de Heilige Geest, die in ons werk bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Waar we niet eens aan. Ik ben de Heer echt dankbaar voor alles wat Hij in mijn leven doet. Zelfs voor de dingen waar ik niet eens aan denk. Maar dat Hij het is die voor mij zorgt. Dat Hij het is die over mij waakt. Dat Hij het is die mij draagt. Juist in die moeilijke omstandigheden. Juist wanneer ik geen antwoord heb. Dan ben ik hem dankbaar dat hij het is. Die mij juist in die momenten. Dat hij mij eruit draagt. En vaak ben ik er niet eens van bewust. En dan ben ik. Als het gebeurt dan denk ik bij mezelf. Heer, ik dank u dat u dit in mijn leven doet. Ik dank u Heer. Dat uw oog op mij is. Dat u over mij waakt. Dat u mij leidt Heer. Juist Heer. Op de momenten wanneer ik er niet aan denk. Maar uw genade naar mij toe, Heere, is zo groot. Ik ben God dankbaar dat ik mag leven onder zijn genade. Laten we naar het offer toe gaan. Laten we de Heere bidden en vragen dat hij in ons leven veel meer mag gaan doen dan wij nu op dit moment ervaren. En laten we hem ook bidden als er geen dingen gebeuren in ons leven. Als het blijkt dat er in ons leven enige stilstand is. Laten we hem ook gaan bidden en vragen en zeggen, Heere, het staat in uw woord, waarom geschiedt dit niet? Zodat hij je het duidelijk in jouw situatie het antwoord kan geven. Laten we dat gaan doen. Hemelse God en Vader, ik dank u, Heere, voor dit moment. Ik dank u voor uw genade en uw goedheid. Ik dank u voor uw liefde en uw trouw. Ik wil u bidden en vragen, kom Heere, en neem het van ons over, Heere. U bent de Heere. De Heere die wij willen dienen. U bent, Heere, mijn God, degene die ons heeft verlost. Heere, uit de macht van de duisternis. Want, Heere, u hebt voor ons alles gedragen. U hebt, Heere, de kruis op u genomen, Heere. En u bent de dood ingegaan, Heere. En u hebt ons vergeving geschonken. Heere, en nieuw leven met u. Ik dank u hiervoor. En prijs u hiervoor. Heer, neem het verder over in mijn leven en kom tot uw doel. Neem het verder over in het leven van ieder die hier is. Ik dank u en prijs u, Heer, om uw grote naam, Heer. In Jezus' naam. En ik wil vandaag bidden voor mensen die zeggen dat zij in hun leven tegenstand ervaren, dat ze niet uit situaties komen. Dan mag je straks, als de dienst is afgelopen, naar voren komen. En dan ga ik met je bidden. Maar we gaan op de offer aan de Heer opdragen. Hemelse God en Vader, we bidden, Heer, dat u het bent. Die ons, Heer, mijn God, het offer geworden bent voor ons. En dat wij vandaag, Heer, u mogen dienen. Door middel van financiële offers te brengen. Wilt u het zegenen wat we geven? Wilt u aan ieder zegenen, elke hand zegenen, Heer? O God, want Heer, wat wij geven, Heer, we weten, Heer, dat u veelvoudig geeft, Heer. Ik dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.